Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Welkom bij de Triathlon Podcast, waar wij drie sporten combineren tot één en daar dan nog een sport van maken. Praten dus. Het was weer een T100 race om je wetsuit bij op te vreten. Menno Kolbaas keerde terug naar blessureleed en liet zien dat je in de sport en in het leven soms eerst moet breken om harder terug te komen. Sommigen kennen hem van zijn vijfde plek op Kona, maar de meesten zullen hem toch echt kennen van zijn twee overwinningen in Weesp. Maar nu vierde, in een wereldveld. Persoonlijk heb ik altijd een hekel gehad aan die jongen uit je voetbalteam die 4 weken niet had getraind, maar wel 3 keer scoort. Maar dat terzijde. Menno is terug. En hoe? En of hij er blij mee was? Hij kwam gelukkiger over de streep dan Hayden Wild, die eigenlijk hetzelfde heeft meegemaakt. Dus zo zie je maar dat wedstrijdhardheid ontzettend overredend is. Wat een helden deze twee. Jury Keulen had ook een geweldige wedstrijd. Hij verloor wat tijd op de fiets, maar liep bijna de snelste tijd van het hele veld. Slechts 1 seconde achter snelle Jelle Geens. En dat is toch de man die het looptempo heeft uitgevonden op deze afstand. 1 seconde is niks, tenzij je hem mist bij het oversteken. Jury werd 7e, maar op 19 seconden van plek 6. En ook 19 seconden is niks, alhoewel Maarten Ducro zou zeggen, ga maar eens 19 seconden met je vinger tussen de deur zitten. Bij de dames ging het anders. Els Visser kwam er niet aan te pas. Het gat na het zwemmen was te groot. Maar hey, niet elke vis, sir, is gemaakt voor het aquarium. Sommige horen gewoon in de oceaan of in een hele lange Ironman. Lucy Charles won in eigen huis, waar ze vorig jaar nog moest uitstappen. Moraal van het verhaal, soms moet je even uit je eigen huis gezet worden om te beseffen hoe lekker je bank zit. Kate werd 2e en Taylor, een 3e plek is waanzinnig goed. Is dit dan haar off day? Op de fiets was ze niet zo dominant als anders, maar als dit een off day is, I'll take it. En op de Filipijnen hadden we Ironman Lapu Lapu. Veel Filipijnen, je verwacht het niet, veel Aussies en een aantal Kiwis, maar ook 2 Nederlanders die goud pakten. Rick Beugel en de adelaar van Schagen, Erik van der Linden, oftewel oranje zwemt, fietst, loopt en pakt goud. Verder kijken we vooruit met een van de beste agegroupers naar een van de zwaarste races uit het circuit. En voor wie denkt, maar dat hadden we vorige week toch al, kent duidelijk de Embrun Man nog niet. Met zijn uitdagende parcours waar geen meter vlak is. Ja, Frans vlak. Om deze opmerking meer kracht bij te zetten, parcoursrecord Ironman Lanzarote 8 uur 22, de Norseman 9 uur 9 minuten en de Embrun Man 9 uur 28 minuten. En natuurlijk zegt dat vooral iets over die ene dag dat alle omstandigheden meezaten, maar toch. We praten met Peter Johan Dillo over zijn weg naar de Embrun Man en zijn doelen in de triathlon. De Embrun Man, toch een speciale race met 4 keer succes voor Nederlands. Pim van der Bos won in 1992, Floris Jan Kolen won in 1996, Bianca van Dijk deed dat in 2000 en ons Niek Heldoorn in 2022. Eens kijken of Pim, Giel en Kira die lijst kunnen uitbreiden. Ook gaan we het vandaag hebben over taperen. Het is bijna race day, tijd om te taperen. Dit is de magische kunst van minder trainen, maar toch sneller worden. Eigenlijk het enige moment in je triathlonvoorbereiding waar je nog minder mag doen en je coach nog steeds blij met je is. Zo start je op race day met frisse benen en een scherp hoofd. En dat voelt bijna als vals spelen, maar dan legaal. En dan, over een 1,5 week, de triathlon van Epe. Niet zomaar een wedstrijd, maar een stukje triathlon erfgoed in wording, waar iedere liefhebber naartoe wilt. Epe is geen plek waar je alleen komt om te racen. Je komt er voor de sfeer, de gezelligheid en dat unieke gevoel van saamhorigheid dat je alleen bij een echte triathlon voelt. Hier sta je niet in een koude klinische omgeving, maar midden in de natuur, omringd door bossen en water, waar iedere trap op de fiets en iedere stap op het parcours je dichter bij jezelf brengt. De organisatie, dat zijn wij, met liefde en passie voor de sport. En het doel, van elke deelnemer een held te maken. Of je nu je eerste kwart triathlon doet, of al een doorgewinterde Ironman bent. Of je nu voor het eerst je wetsuit aantrekt, of je al jaren de finishlijn als je thuisbasis ziet. Hier combineer je sport, natuur en beleving tot 1 magisch geheel.
Dit wordt jouw moment en wij kunnen niet wachten om jou daar te zien knallen. Dus waar wacht je nog op? Schrijf je nu in en maak deel uit van het spektakel dat Epe heet. Want wie hier niet start, mist de kans om een legende te worden. Of in ieder geval om later tegen je kleinkinderen te kunnen zeggen, ik was erbij. Dus gooi je loopschoentjes in de hoek, zet een filmpje aan voor de kids en pak je koptelefoon, je wekelijkse uurtje triathlon update en ander slap geouwe hoer.
Ja, Stef, dat was toch weer genieten afgelopen weekend van de 1000, hè, die hebben we allemaal mogen aanschouwen. Wie was er nou tweede geworden volgens jou?
Waar?
Bij de vrouwen?
Kate.
Kate, oh, je hebt het nu bij de voornaam gehouden. Ja. Achternaam was een beetje lastig. Nee, ja, goed. Mooie resultaten, hè? Bij wel zowel de mannen als de vrouwen natuurlijk. Ja, echt wel een mooie race gezien.
Zeker, ja.
Bij de vrouwen was het toch wel erg spannend ook tot aan het lopen eigenlijk. Hè? Ze kwamen met, min of meer met z'n drieën van de fiets af. Waarbij het lang erop leek dat Kate zou winnen.
Welke Kate? Kate Wolf. Ja, ik had op YouTube. Zij zei de Wolf, maar ik had een filmpje gezien dat het uitspreekt als Wolf. Maar okay. Ja.
Goed, maar
we noemen het nu Kate.
Ja, precies. Dus. Maar die zat er lekker in natuurlijk. En ik had niet zozeer meer verwacht. Toen Lucy Charles loste, dacht ik, die komt niet meer terug. Maar het tweede deel van het lopen was toch wel ijzersterk van haar.
Ja, uiteindelijk zaten er maar 40 seconden tussen die looptijd van Kate en Lucy. En ik denk dat Lucy het gewoon beter had ingedeeld. Want Kate ging gewoon heel hard weg. En die zakte toch eigenlijk een beetje in elkaar. Maar wat ik het meest verrassend vond was eigenlijk Taylor Nip. We hadden toch wel verwacht dat die zou wegrijden. En die had, zeg ik heel, misschien heel oneerbiedig. Maar ze is natuurlijk een hele goede fietser. Maar ja, ze had niet de overmacht die ze zeg maar normaal heeft op de fiets. Ja. Dus wellicht dat ze niet de allerbeste dag en dan toch nog podium pakken. Dat zegt natuurlijk wel een hoop.
Ja.
Maar het was een leuke wedstrijd om te zien bij de dames. Moet er wel weer bij zeggen, ik vond die timing dat die mannen en vrouwen weer door elkaar gingen. Dat laatste uur, dat vind ik zo ongelukkig.
Ja, dat is ongelukkig inderdaad. Er zal vast over nagedacht zijn, hè, waarom dat zo is. Zo'n organisatie heeft niet altijd de keuze om bepaalde dingen te doen zoals zij dat graag zouden willen.
Nee.
En heeft natuurlijk te maken met alle autoriteiten daar zo. Maar ik vond het wel echt wel leuk om te volgen, hoor. En inderdaad, toen de vrouwen eenmaal klaar waren, toen kon je je full focussen op de mannen. En bij de mannen was het eigenlijk ook wel echt wel een spannende race, hè?
Zeker, ja.
We hadden natuurlijk twee Nederlanders aan de start. Bij de dames natuurlijk ook Els Visser, niet te vergeten. Die had een wat mindere dag volgens mij. Dat is toch een afstand wat haar denk ik ook wel wat minder ligt. Maar eigenlijk die had al heel snel een flink gat.
Ze kwam eigenlijk al heel snel in niemands land te zitten. Want zij zwom 32 minuten en de snelste zwom 28:51. Dus dan weet je al hoe ver je achter ligt. Ja. En dat je die hele race dan in je eentje gaat afleggen. Ik denk dat Els vindt dat vast wel jammer. Maar ze heeft er ook wel vrede mee, denk ik. Want het is niet ook een race waar ze voor... Ja, wat echt haar adoe is. Ze pakt het gewoon mee. En
precies, op naar de volgende dan maar.
Op naar de volgende. Ja, bij de mannen was het toch de twee jongens die een comeback maakten. En die hebben dat goed gedaan.
Goed gedaan, inderdaad. We hadden natuurlijk Hayden Weld, die na zijn crash weer terugkwam. Samen met zijn vriendin Hannah de Vet aan de start stond. Hè. Dat was ook wel leuk om te zien. Maar die was toch ook weer van buiten categorie, hè?
Zeker, ja. Ja, en ook gewoon vooral op de fiets heel sterk, hè. Daar sloeg hij ook een beetje zijn slag. Rico Bogen ging ook natuurlijk hard op de fiets, uiteraard. Dat weten we. Maar die valt daarna altijd nog wel even terug. Maar daar heeft hij de wedstrijd gewonnen, denk ik.
Bij Rico Bogen vraag ik me toch ook altijd af van, fietst hij nou te hard? Waardoor hij niet zo hard kan lopen uiteindelijk. Zou hij niet veel beter af zijn als hij iets behoudender gaat fietsen? Zodat hij misschien wat harder kan lopen, want het is zo zonde.
Ja, dat zal het zeker zijn. Maar kijk, dat is ook een stukje onzekerheid misschien, hè? Dat hij vindt zichzelf geen goede loper. Dus dan gaat hij nog harder fietsen om het verschil maar groter te maken. En dan komt de klap met het lopen wellicht nog harder. Maar hij zal jezelf natuurlijk ook wel naar kijken. Hij weet heel goed welke waarden hij wel kan trappen. Ja. Maar zijn lopen is gewoon heel wisselvallig. Hij kan het wel. Hij is ook wereldkampioen geworden in... Was dat in Lahti, geloof ik, in Finland toen, toch? WK.
Ik dacht het wel. WK, ja,
in Finland. Ja. En hij kan heel goed lopen. Soms overdoet hij het toch net even te veel op de fiets. En dan zakt hij in elkaar. En ja, voor hem is dat toch zaak om goed uit te vinden. Ja, tot welk wattage kan hij hard fietsen en ook nog goed lopen? Het is toch een stukje onzekerheid. En ik snap dat, want ja, als je weet van ik ben in ieder geval niet de snelste loper, dan moet je dat gaatje slaan op die andere jongens. Ik kijk naar Christian Heugenhaug in Ironman Frankfurt. Ja. Ja, hij moet dat gat hebben van 10 minuten op Blumenfeld, anders lukt het sowieso niet. Dus
nee,
ja,
daar is ook wat voor te zeggen.
Ze kiezen gewoon voor die strategie. En ja, in ieder geval als het elke keer gebeurt, dan moet je er misschien wel wat mee. Uiteindelijk loopt hij gewoon 5 minuten langzamer dan de andere jongens in de top 10. Of in ieder geval in de top 8. En dat gat is natuurlijk wel te groot.
En uiteindelijk 2 Nederlanders aan de start bij de mannen, Jurie Keulen en Menno Kolhaas. Ik denk dat het van beide echt wel een goede race was.
Ja, zeker. En Menno, je zag hem al heel snel natuurlijk in beeld, hè, bij het zwemmen. Dan zat hij helemaal vooraan met zijn kenmerkende stijl. Ja. Ja, wat leuk voor hem dat hij zo terug is. En heb je hem over de finishing komen, dat filmpje. Die was helemaal door het dolle heen. Ja. En terecht. Ik bedoel, je hebt vorig jaar zo'n mooie wedstrijd gehad op Kona. Dan hoop je dat je carrière ook een beetje in een soort stroomversnelling zet, weet je wel. Nieuwe sponsors, er komt van alles op je af. En uiteindelijk kom je dan nergens meer aan toe om dat een goed vervolg te geven. En dan, dan ben je geblesseerd, je raakt gefrustreerd. En dan de eerste keer dat je weer echt terugkomt en het dan zo doen, dat moet wel heel veel opluchting geven.
Ja, loon naar werk, denk ik. Ik denk dat hij de afgelopen weken echt keihard gewerkt heeft om hier te staan. En dat, weet je, als je dat er kan afsluiten, die periode met een vierde plek bij een 1000 race, dan mag je alleen maar trots zijn, denk ik.
Ja, zeker, zeker. Gaan we zo ook even bellen. Maar eerst even over Jurie Keulen. Die heeft ook gewoon heel goed gedaan.
Absoluut.
Die zat toch op een gaatje met zwemmen en daardoor zat hij eigenlijk niet, denk ik, in het goede fietsgroepje om ver van voor te komen. Maar uiteindelijk loopt hij 1 uur en 20 seconden en Jelle Geens liep 1 uur en 19 seconden.
Nee, snelste looptijden waren dat.
Dat waren de snelste looptijden, maar dat is echt bizar. Dat is ook echt weer zo snel.
Het doet ook weer goede zaken voor het eindklassement. Hè? Want de eerste 10 die krijgen natuurlijk volgend jaar een contract.
Ja.
Ja, dat is voor veel atleten gewoon het doel. Dus als hij nog een aantal wedstrijden zo kan finishen, dan zit hij er natuurlijk gewoon weer bij.
Ja, ja, zeker. Ja. En ook voor Jurie is natuurlijk ook gewoon gegund. Hè? Die heeft ook wisselende resultaten. Maar dit was weer gewoon een hele goede. En het is dan de 7e plek. Maar zeker met zo'n looptijd, daar kun je mee vooruit.
Ja, laten we Menno even bellen naar zijn prachtige race toch wel in Londen. Ja, aan de telefoon Menno Kolhaas. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoe is het ermee? Hoe zijn de benen?
Ja, wel goed. Ik heb even 2 dagjes even niks kunnen doen. Dus dat was wel even lekker. Maar vandaag weer gezwommen, gelopen en gefietst. Dus ben vroeg klaar vandaag. Dus gaat eigenlijk best wel goed.
Hey, dus voor die wedstrijd, in ieder geval de laatste maanden heb je een beetje problemen gehad met blessures natuurlijk. Hè? Dan is het even de vraag hoe je herstelt of hoe je reageert na zo'n wedstrijd. Maar dat is positief, hoor ik.
Ja, uiteindelijk. Ik heb zeg maar een defect in mijn kraakbeen. Zo noemen ze dat. Dat is ook eigenlijk iets niet wat meer echt snel weggaat. Dus uiteindelijk, ik voel het altijd wel. Alleen, ik moet zeggen, het gehouden. En ook nu, eigenlijk vandaag was de reactie er eigenlijk niet. Maar dat betekent niet dat ik nu weer helemaal los kan gaan. Het is altijd gewoon een beetje opletten met hoeveel belasting nu, voornamelijk met lopen, ik erop leg. Maar ik ben er wel tevreden over. Dus ik heb goed mijn best gedaan, ook met de mobiliteit en kracht, om de enkel toch wel wat sterker te maken de afgelopen maanden.
Ja, je hebt gezien, nou goed, dat is goed gegaan. Het is, had jij verwacht dat je in dit veld toch die 4e plek kon halen? Want dat is natuurlijk, het is best onzeker. Je hebt geen wedstrijden kunnen doen. Voor mij was dit je eerste 1000 wedstrijd dit jaar weer. Ja, dan is het toch best onzeker. Had je verwacht dat je al op zo goed zou zijn?
Ja, ik had natuurlijk Singapore gedaan, maar dat is ondertussen ook alweer 4 maanden geleden. Dus het is, ik was in ieder geval in eerste instantie heel erg blij dat ik überhaupt gewoon kon starten. Want als je zoiets hoort, dan het is ook maar de vraag hoe het herstelt. Of het überhaupt goed herstelt en of je er überhaupt wel mee door kan gaan. Weet je, kraakbeen, dat zijn in principe zijn dat geen grapjes. Dus daar heb ik. Maar ja, ik wist dat ik wel fit was. Ik wist dat de trainingen ook alweer goed liepen. Dat het lopen ook steeds wel weer erin kwam. Met op zich de hoeveelheid dat ik gelopen had, dacht ik, op zich zit ik wel redelijk weer op niveau. Alleen top 5, ja, top 4 had ik eigenlijk nooit verwacht. Want ik had gewoon gedacht, nou oké, ik race mee. En dan zou het mooi zijn als ik een top 10 kan halen. Ik denk als je in zo'n wedstrijd in de top 10 finisht, dat het altijd gewoon prima is. Maar ja, ik kwam op zich tijdens de wedstrijd er al best wel snel achter dat ik wel goed me goed voelde en goed in de wedstrijd zat. Fietsen ging goed. En uiteindelijk weet ik, ondanks hoe ik me ook altijd voel, dat het lopen altijd wel enigszins goed gaat. Dus nou, en dat was gelukkig het geval zaterdag. Dus ja, dan mag je alleen maar meer dan blij zijn als je dan in zo'n wedstrijd vierde kan worden.
Hey Menno, er was nog iemand die terugkwam van een blessure. Die heeft het ook heel goed gedaan. Heb je hem daar nog over gesproken?
Ja, ik had hem voor de wedstrijd wel nog even erover gesproken. En ja, dat is natuurlijk bizar. Dat iemand zichzelf, dat hij eigenlijk bijna half dood gereden wordt. En dan op deze manier terugkomt. Ik heb ook wel wat... dat zei hij zelf ook wel. En ook wel van wat anderen. Wat wel natuurlijk het geval bij Heenen was, is dat hij heeft natuurlijk een klapper gemaakt van Jewelste. Maar hij zat wel, gaf hij zelf ook alweer aan, eigenlijk na een week wel alweer gewoon op de fiets. Weliswaar wel eens binnen. Maar hij is wel heel snel wel weer kunnen gaan bewegen. Hij liep ook na anderhalve week liep hij alweer op een Alta-G. En hij zegt, ik heb gewoon best wel snel is hij gewoon wel weer kunnen gaan bewegen. Dus daardoor heeft hij ook niet super veel verloren, zeg maar.
Nee.
En als ik eerlijk gezegd naar mezelf kijk, ik mocht gewoon 5 weken niet lopen en 3 weken niet fietsen. En daar heb ik echt in gemerkt dat ik gewoon, ja, als je eigenlijk alleen maar zwemt, ja, voor de normale mens is 6-7 uur trainen in de week, is dat nog steeds best wel veel. En blijf je wel redelijk in, nou, enigszins conditie. Maar ja, je merkt toch, als je 5 weken niet loopt of 3 of 4 weken niet fietsen, dat als je dan weer moet beginnen, dat je dan echt wel merkt van oké, ik heb wel lang stilgezeten. En hij gaf aan dat dus bij hem wel, dat hij best snel wel weer gewoon, ja, in het ritme kon komen. Kijk, hij kan natuurlijk dan niet echt tempo's doen en harde, maar ja, je blijft het lichaam wel werken. En die jongen heeft zo'n vreselijk talent, dat je uiteindelijk de dag voordat hij aangereden werd, liep hij 7:36 op een 10. Ja, ik mag blij zijn als ik dan 2 minuten, 2,5 minuut achter hem zit op zo'n 10 kilometer. Dus het is gewoon, ik denk dat Heenen is gewoon iemand die is van buiten categorie. En ik denk dat die, in zeker dit jaar, wordt die onaantastbaar in welke wedstrijd dat hij ook meedoet. Ja. Dus maar ja, dat is, voor mij is dat prima. Weet je, ik heb ooit een keer gezegd, als ik een beetje mee mag racen tussen plek 6 en 10, dan ben ik echt tevreden. Nou ja, zo'n uitgieter als zaterdag, dan is dan echt, ja, voor mij is dat gewoon, voelt dat een beetje als een overwinning, zeg maar. Ja.
Maar kijk, Menno, inmiddels ben jij ook al een beetje buiten categorie. Je hebt natuurlijk in Hawaii die vijfde plek. Je bewijst nu weer echt wereldtop te zijn. Merk je daar dat die atleten en de mensen daaromheen anders naar jou beginnen te kijken?
Nou, weet ik niet. Uiteindelijk, ik blijf daar gewoon mezelf in. Wat ik wel merkte, is dat heel veel mensen wel zoiets hadden van, ja, ik gun het je wel echt, weet je wel. Want het is eigenlijk, ja, uiteindelijk nu de laatste 10 weken op zich, dat gaat dan weer prima. En dan train je best wel goed. Alleen, het moment hoort en dat je weer te horen krijgt van, nou, je mag 5 weken niet lopen en je mag zelfs 3-4 weken niet fietsen. Ja. Dan voel je je wel echt even, kort gezegd, gewoon even kut. En dan is het eigenlijk allemaal gewoon, dan is de sport allemaal niet zo leuk en is het heel onzeker. En ja, dan zit je, ik zit op dit moment toch op een leeftijd dat ik dan wel denk van, ja, is het allemaal wel waard en zo. Maar ja, daarom, ja, dan kwam de emotie bij mij er ook wel best wel flink uit bij de finish. Gewoon van, ja, dit is het wel waard. En kijk, ik kom niet terug met een 12e plek. Nee, ik kom echt wel gewoon terug met een 4e plek. En doe gewoon echt mee in de wedstrijd. En heb de wedstrijd hard geprobeerd te maken. En heb gewoon goede keuzes gemaakt. Ja, dat is voor mij, daar doe je het uiteindelijk wel voor. En ja, het geeft geen garantie dat het elke keer nu zo zal gaan. Maar dit is wel iets waardoor je de sport een beetje blijft doorgaan. En dat is wel, en dat merk je ook wel met wat je zegt. Dus de mensen om je heen, die misschien houden ze iets meer rekening met je. Ja. Nou, misschien deden ze dat sowieso al. Maar ik vond vooral het respect vanuit de atleten, dat ze allemaal echt wel blij voor me waren. Dat vond ik wel. En ook de staf, weet je wel, van de T100 zelf. Die zijn ook ja, het is zo mooi dat je nu weer terug bent en dat het nu zo goed gaat. Dat deed me wel wat. Dus dat vond ik wel echt, dat vond ik echt mooi om mee te maken. Ja.
Maar Menno, je hebt dat kraakbeenschade. Weet je hoe je dat een beetje bent opgelopen? Want toen heel veel mensen denken, ja, toen in Kona ging je natuurlijk ook al met een blessure naartoe. Maar dat was een stressfactuur volgens mij, toch? Of heeft dat met elkaar te maken wel?
Ik denk dat het wel wat met elkaar te maken heeft. Ik weet eigenlijk, als ik het hele riedeltje eigenlijk weer zit, zijn we alweer bijna een jaar terug, hè, kan je nagaan.
Ja.
Ik had natuurlijk al problemen voor Frankfurt. Toen kon ik eigenlijk al niet lopen. Toen liep ik al wat minder en liep ik al met pijn. Ja, dat was al het punt met dat scheenbeen. Toen heb ik Frankfurt daar natuurlijk mee gedaan. Toen heb ik eigenlijk een week niet gelopen. Nou, toen werd het steeds erger en werd het ook daadwerkelijk het feit dat ik die stressfactuur had. Ja, wat er dan gebeurt is dat je gewoon naar een Hawaii toe ook, ga je in twee weken toch nog wel wat proberen te drukken. Ga je toch wat dingen doen, ga je toch nog wat risico's nemen. Nou, gaat die wedstrijd gelukkig heel erg goed. Daarna stopte mijn seizoen en dan heb je eigenlijk gewoon een flinke knal erop gegeven. Dan laat je het weer rusten. En in de opbouw is het gewoon langzamer een beetje in gaan slijten. En is dat gewoon eigenlijk nooit meer weggegaan. En in het begin is het dan wat minder. En dan denk je, het zal wel een beetje door de opbouw komen. En dan wordt het toch erger en erger. Ja, en dan zit je op een gegeven moment in zo'n punt dat je richting de wedstrijd gaat naar Singapore. Want ja, dat kwam natuurlijk ook alweer snel. Dat je in de opbouw zit en dat je wel met pijn loopt, maar dat je niet... Ja, je hebt niet even de tijd om dan goed onderzoek te doen. Want je bent op trainingskamp, je bent dan weer op voorbereidingskamp in Thailand. En na Singapore heb ik dat gelijk gedaan. Want ja, ik had toen echt tijdens de wedstrijd echt last. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet wat hoort.
En, maar verwijt jij jezelf achteraf dingen dat je misschien dacht van, dat had ik beter niet kunnen doen? Kijk, uiteindelijk is het misschien allemaal waard geweest met die vijfde plek die niemand meer van je gaat afpakken natuurlijk.
Nee, uiteindelijk is... ik heb het toen gezegd, al moet ik die wedstrijd kruipen. Dat maakt me echt geen zak uit. Dat was toen al met die stressfactuur zo. En ja, dat dit er dan nu bij komt kijken, ja, het is... Ik verwijt sowieso blessures altijd wel aan mezelf. Dat is gewoon een feit van hoe je ook omgaat met je herstel en hoe je omgaat met je stabiliteit en je kracht en je voeding. Het ligt grotendeels ook gewoon aan mezelf. En ja, mensen die me een beetje kennen weten dat ik soms ook gewoon de randjes opzoek met weet je, als er een training gepland staat en ik voel me goed, dan doe ik het even wat langer. Ik ga er dan altijd wel voor. Dus ja, het is ook een verwijt aan mezelf. En ja, dat is dan nu... Dat is zo. Ik heb ook met de dokters gesproken. Kijk, het is ook gewoon iets wat erin kan komen.
Ja, dus je schiet er ook niks mee op, hè, om jezelf dingen te verwijden.
Nee, absoluut. Kijk, het kan te maken hebben natuurlijk met wat er vorig jaar gebeurd is. Maar het kan ook te maken hebben dat het gewoon eigenlijk een soort van pech is en dat het er nu inslijt. En dat, weet je, ik ben ook niet de jongste meer. Het kan op een gegeven moment ook gewoon bij mensen erin slijten. En dan heb je ook gewoon pech. Het enige wat ik nu kan doen is gewoon zoveel mogelijk eromheen zo goed mogelijk en hard mogelijk werken om die enkel sterk te houden. Ik ben gelijk met nieuwe zooltjes gaan werken. Ja. Dus de mensen om me heen die me daarmee helpen, die doen het allemaal hartstikke goed. En het gaat ook gewoon op zich prima.
Maar hoeveel loop je ongeveer minder nu dan dat je normaal zou doen? In kilometers in de week bijvoorbeeld?
Ja, dat zal 1% of 20% zijn. Dus zeg dat normaal, dat een goede week bij mij richting de 100 kilometer gaat. En dat het nu tussen de 70 en 75 kilometer...
Hallo? Zijn Menno even kwijt? Ja, we zijn er nog.
Hallo?
Ja, we zijn er nog. Hij viel even weg.
Technologie
dingetje.
Nee, ja, ik weet niet of het...
Tot 75, dat nu ongeveer 75 kilometer was.
Ja, dus worden, zeg, ja. Een procent of 20, 25% iets minder. Ja. Dus,
ja. Nou, zoals daar kan je nog steeds heel goed mee trainen, toch?
Nou ja, het gaat op zich goed. Dus ja, nee, en ik weet, kijk, als ik op een gegeven moment misschien wel weer wat meer richting een Ironman of zo moet gaan, dat ik wel ga proberen om iets meer nog wel te gaan lopen, maar... Dat is in principe niet de zorg voor nu.
Maar zit dat erin dit jaar? Omdat je hebt door die blessure heb je eigenlijk al je T100 wedstrijden niet kunnen doen. Dus degene die nog op de planning staan, die moet je doen volgens contract.
Ja.
Dus er gaat ook geen Ironman meer in zitten dit jaar? Of een hele late misschien?
Het, kan wel. Het kan wel. Ik heb natuurlijk voor Nice, dat heb ik laten gieten. Dat hoeft voor mij niet. Maar ik zou heel graag mij vroeger willen kwalificeren voor Hawaii volgend jaar.
Ja.
Dus de kans ligt ook een beetje aan hoe het nu gaat met de komende races. Maar mijn doel is eigenlijk wel om nog een Ironman te doen ergens in november. En dan, ja, dan praat je over Ironman Arizona. Ja, dat is, die valt dan samen met T100 Dubai. Maar dan kom ik in principe met de wedstrijden nog genoeg uit om een contract af te ronden. Of ja, genoeg races te doen.
Ja.
En de Grand Final nog te kunnen doen. Dus
dat kan wel.
Alleen het is even de vraag hoe het seizoen nu. Hoe ook bijvoorbeeld aankomende wedstrijd en Valencia-wedstrijd gaat vallen. En ja, dan is het kijken of ik het ga doen of niet ga doen. Maar zoals het er nu uitziet, ga ik dat wel doen.
Oké. En over anderhalve week doe je ook nog een wedstrijd, geloof ik?
Ik sta, die is leuk. Ik weet niet of jullie dat al weten. Nee, ik doe over anderhalve week de kwart mee bij de triathlon en side race in Epen.
Vet.
Dus ik ga niet voor de halve, helaas. Ik denk, dat is eventjes voor mij net even te veel.
Ja, snap ik. Ja.
Met het oog op de week daarna in Fréjus met de Franse Riviera T100. Wel jammer, want ik had graag tegen Milan en Tristan en alle anderen die op de lijst staan willen racen. Maar ja, om er toch een beetje bij te zijn en een beetje onderdeel daarvan uit te maken, ja, heb ik wel zin om tegen de snelle jongens op de kwart te gaan racen.
Ja, er zijn een paar haters van de halve die zeiden al van volgens mij gaat hij de kwart doen, zodat hij zeker weet dat hij het loopkommetje van één ronde kan pakken.
Ja. Noem geen namen. Ja, dat vind ik een hele goeie. Dat ga ik voor. Nee, ik vind het sowieso
super tof dat je erbij bent. En we kijken er met z'n allen naar uit.
Nee, dat wordt een mooi feestje, denk ik. En ja, of het nou de kwart of de halve is. Ja, volgens mij gaat het allemaal een beetje in elkaar op. Dus dat wordt, denk ik, één groot feest. Dus,
leuk. Hey, Menno, bedankt voor je tijd eventjes. En nou, we zien elkaar sowieso over anderhalve week. En heel veel succes met de voorbereiding. Succes met je blessure die hopelijk gewoon de goede kant op blijft gaan. En tot snel.
Daar ga ik wel vanuit. Jongens, bedankt. En we zien elkaar volgende week.
Zeker. Bedankt, hè.
Oh, groeten.
Yo.
Nou, dat was Menno dus. Een blij atleet, gelukkig. En ook aan de start dus over anderhalve week in Epen. Dat is toch leuk?
Ja, nee, zeker. Ja, sowieso terecht dat hij natuurlijk trots is op die wedstrijd. Zeker na zijn blessure leed van de afgelopen maanden. Voor mij zit hij er ook weer lekker in. Dus dat kan alleen nu maar. Je zou zeggen dat het alleen maar beter kan gaan in principe, toch?
Ja, en ik ben beloofd ook gewoon veel goeds voor de volgende T100 wedstrijden. Als hij steeds even wat meer kan en even wat wedstrijdhardheid er ook in hebt zitten.
Ja, en wat je zegt, ook super tof dat hij de moeite neemt om ook in Epen te starten. Want dan hebben we toch ook wel echt. Ja, als je kijkt wat voor atleten daar starten, dat is toch wel echt wel een mooi deelnemersveld.
Zeker, ja. Hey Wes, het volgende. We hebben ook iets nieuws bij Triathlon Insight. En dat is het Triathlon Insight Membership. Dat kost je €10 per maand of €100 per jaar. Daarmee krijg je sowieso 10% korting op onze merchandise. We hebben vaak leuke kortingen van partners. Zoals bijvoorbeeld Triathlon World en Sportvoeding Direct.
Ja.
Je krijgt toegang tot member-only events. Daar komen we later op terug.
Only events?
Only events. Oh, okay. Member-only events. Jij hoort ook alleen maar wat je wil horen. En we hebben heel veel exclusieve expert clinics. Dat zal een beetje gebeuren in de vorm van webinars. En wie hebben we daar dan voor? Bijvoorbeeld Guido Froome, die een sportarts is, maar ook trainer van bijvoorbeeld Menno Kolhaas.
Ja, zeker.
Die kan je heel veel interessante informatie vertellen. En dan ben je ook in de gelegenheid om dingen te vragen. We hebben bijvoorbeeld ook Dirk Verbraak, die we in de podcast hebben gesproken. Nou, dat gaat natuurlijk over voeding.
Ja.
Dan hebben we Michiel de Wilde, is natuurlijk ook een profatleet geweest en die gaat ook wat vertellen over mentale training. Bert Vlier, coach bij 3-in-1 Sports heet dat geloof ik van hem. Maar is ook een triathloncoach en een hele goede triatleet geweest
zeker,
vroeger.
Ja, ja.
Mirjam Steunenbrink is ook sportarts. Die gaat net als Guido. Dus daar krijg je ook een webinar van. Bas Dieder. Nou ja, misschien wel de bekendste van de afgelopen jaren triathlon in Nederland. En Harold Veunekes, en dat is een slaapcoach. Dus ook een heel interessant onderwerp voor ons als triatleten. Dus €10 voor Triathlon Insight member.
Per maand, hè?
Per maand. Of €100 per jaar. En dan komen er gewoon allemaal vette dingen bij voor je. Dus hou de socials in de gaten. Daar kun je ook alles vinden over deze actie of op onze website.
Ja, mooie dingen zijn dat. Maar Stef, hoe gaat het met jouw training eigenlijk? Want vorige keer gaf je aan dat het lopen Nou ja, je probeert het weer. En volgens mij ging het wel weer wat beter dat toen 2 weken geleden we een opname deden. En Wees komt er langzaam ook aan. Heb je het idee dat je dat gaat redden?
Ik ben terug.
Ja, yeah, you're
ik
back.
Ik ben terug. I'm back. Nee, ik had van het weekend eindelijk weer een rustige duurloop gedaan. En dat is waar ik het meest last van had. Dan kreeg ik dus die tintelingen waar ik het eerder over had gehad. Maar dat ging eindelijk gewoon echt lekker. En daar was ik gewoon echt ook dankbaar voor. Dus dat had ik ook op mijn Strava gezet van nou, ik ben blij, happy. En toen was ik wel een beetje teleurgesteld dat iemand het nodig vond om daar vervolgens een grap over te maken. Door dat ook op zijn Strava te zetten.
Heerlijk.
Dus dat vond ik een beetje jammer. Maar gisteren nog een goede fietsrit gedaan. Een blokkentraining op de fiets. Waar ook, nou, uiteraard ook een kommetje van Youssef afgepakt.
Ja.
En daarna een breakrun gedaan van 3 kilometer. En dat is natuurlijk niet veel. Maar het was wel op een goed tempo. En ik heb nog helemaal niet 3 kilometer tempo achter elkaar gelopen. Dus dat ging ook goed. En ik hoop dat ik dat de aankomende weken nog een beetje uit kan breiden. Dat ik tenminste nog een wedstrijdje heb gepakt dit jaar. Buiten ja. Brouwersdam dan. En dan wordt het voor mij de opbouw naar Kasterlee. Maar ik heb maandag een belgesprek met de orthopeed die mij al dan niet zou opereren. Maar ik denk dat ik daar nu wel vanaf zie. En dat ik het open laat staan. Want ik moet ook gewoon kijken wat gebeurt er als ik die enkel echt ga belasten. Zeg maar. Maar voor nu ben ik eigenlijk toch wel positief. En hoop ik dat ik niet geopereerd hoef te worden. Dus,
zo zie je maar. Alle blessures, aan alle blessures, of tenminste aan de meeste blessures, komt een eind.
Maar jij dan? Want ik zag in de Triathlon Inside Community app al dat jij lekker 6 uur ging fietsen zaterdag. Hoe was dat gegaan? Wat?
Ja, nee, zeker. Nou, laten we wat heb ik zaterdag gedaan? Een lange duurloop. Oh, 28 kilometer. Dus goed, ja. Dat was goed. Ja, ik moet je zeggen, de blessure is nog niet weg. Dus het is nog steeds een beetje. Ja, het loopt nog niet echt vrij uit, maar in ieder geval wel blij dat ik dat soort afstanden weer kan lopen. Dus dat was fijn. En zondag was inderdaad de bedoeling om 6 uur te fietsen en een uurtje te lopen. Eerst even gezwommen met Herenstrand, was wel lekker. Ja, toen lagen we op het strand met die kinderen en ja, je kent het. Dat is echt zo'n moment dat je dan een keuze moet maken of je gaat even tijd met je gezin doormaken of je gaat echt stug je training volhouden. Ik dacht van nou, ik blijf nu eventjes hier op het strand. En vervolgens nog maar 3 uur gefietst. Maar goed, ja, het is niet anders. En daarna dan wel gelopen overigens. Maar de 6 uur is niet gelukt, helaas.
Oké. Okay. Maar dan ga je de aankomende weken nog veranderingen inbrengen.
Ja, zeker. Nou ja, vandaag wilde ik ook langer fietsen, ja. Maar dat komt er nu ook weer niet van.
Nee.
In ieder geval met de podcast en alle andere dingen die we moeten regelen. Maar goed, en ook met die organisatie van Epen natuurlijk. Dat hakt er ook wel in qua tijd. Ik doe mijn best. Het,
hier gaan we het zeker zo ook nog over hebben. Want we gaan het straks dus hebben over, zoals je in de intro al kon horen, over taperen.
Ja.
En ook over dus wat doe je, wat plan je nog de weken voor je wedstrijd. En we hadden het natuurlijk al in een eerdere podcast over dat jij nog eerst Epe hebt. Dan Klasina Veen gaat racen. Dan Weesp gaat racen. Dan Almere gaat doen. Ja. En toevallig een betrouwbare bron die zei dat jij toevallig de week na Almere ook nog een High Rocks gepland hebt, waar ik in ieder geval niks van af weet.
Ja, klopt. Nou ja, de High Rocks is natuurlijk iets wat helemaal hot is en ik dacht ik wil een keer meedoen.
Maar een week na een hele triathlon vind jij wel handig?
Nee, in principe niet. Maar goed, dus ik had ook geprobeerd om in Utrecht in te schrijven, maar goed, dat werd ook allemaal niks. Dus ik ga gewoon kijken hoe het voelt. Als het goed gaat, dan doe ik het mee. En dat hoeft ook niet allemaal hard, hè. Dus het kan ook gewoon voor de fun zijn. Dus dat. Maar inderdaad, een hoop gepland de komende weken. Maar,
ja.
Dus we gaan het zien.
Hoe gaat het nu met de voorbereidingen voor Epe? Is dat allemaal in kannen en kruiden?
Nou ja, in principe wel.
Ik zie hier namelijk hele pallets met sportvoeding. Staan, ja, van sportvoeding direct.
De campingplek staat vol. Dus in principe is het allemaal geregeld. Natuurlijk de basis staat. Maar goed, we zijn natuurlijk bijvoorbeeld bewonersbrieven ben ik aan het uitdelen. Nou, ik ben al 4 avonden bezig. Het zijn nogal wat woningen, dus dat moet ik ook de komende dagen nog maar gaan doen. Dus ja, het is gewoon best wel veel werk daarnaast. Dus in die zin zijn we er bijna. Je merkt dat langzaamaan dingen worden geleverd, dat de borden in het centrum staan, dat de wegen worden afgesloten, et cetera, et cetera. Dus de athlete guide is inmiddels verspreid aan de atleten, dus die is mooi geworden. We hebben het parcours op 2 punten iets aangepast. Dat is bewust geweest in verband met sowieso het lopen. Dat is niet zo spannend. Dat is gewoon omdat het leuker is in het centrum een stukje. We wilden eigenlijk om de kerk heen, maar nu gaan we gewoon dwars door het centrum heen. Dus dat is leuk. En voor het fietsen hebben we nog een heen en weertje erin gezet om ook voor de halve uit te komen op 90 kilometer. Want het was net even iets te kort. Dat wisten we van tevoren ook wel. Dus we waren nog even op zoek naar waar kunnen we dan die extra kilometers halen. Ja, het is een heen en weertje. Dat is niet ideaal natuurlijk. Dat snap ik zelf ook. Alleen ja, sommige, je moet gewoon zo'n keuze maken. Je hebt ook niet altijd allemaal alles maar te willen. Want de gemeente heeft er ook natuurlijk wat een zegje over.
Maar één heen en weertje is helemaal niet zo gek, toch?
Nee, ik bedoel, in 1000 wedstrijden zit ook heen en weertjes. Ja,
sterker nog, sommige zijn alleen maar heen en weertjes.
Ja, dus in dat opzicht, weet je, als we dat gewoon goed kenbaar maken, ook in de briefing.
Ik vind juist goed dat je als organisatie probeert om aan de juiste afstand te komen. Want ik verbaas me daar soms wel eens over. Er zijn ook wedstrijden met een heen en weertje zelfs, die niet kloppen qua afstand. En dan denk ik van... Ja, je geeft je ergens voor op dat het moeilijkste is natuurlijk, of het makkelijkste is natuurlijk voor een evenement om in ieder geval de juiste afstand te hebben. Kun je je voorstellen dat jij aan een marathon meedoet die gewoon een kilometer te lang is?
Of een kilometer te kort? Liever niet natuurlijk.
Nee toch? Dus dat is heel gek. En bij triathlons komt het wel vaker voor. En ja, natuurlijk, je hebt met gemeentes en dergelijke te maken. Dus het kan niet altijd.
Nu ik zelf in die organisatie zit, dan heb ik ook wat meer respect voor organisaties. Ja, omdat ik weet hoe moeilijk het is om... Weet je, ik ben al super trots dat we in de gemeente Epe dit al voor elkaar krijgen. En we, kijk, we zeggen van het is verkeersvrij, laten we zeggen verkeersarm. Want mensen wonen ook aan de wegen. Dus, mm-hmm. Dus soms ontkom je ook niet aan dat de auto's op de... Maar in principe, we gaan ervan uit dat het gewoon heel erg verkeersarm is. En dat we zoveel mogelijk wegen... En we fietsen ook heel veel op gewoon openbare wegen. Dus dat is ook echt heel tof. Dus ja, ik kijk er enorm naar uit. En de laatste loodjes, die wegen het zwaarst. Dus we moeten nog wat... een anderhalve week doorbijten, zeg maar, totdat we echt het toetje hebben. En dat is de reden wat mij betreft.
Ja.
En daarnaast ben ik natuurlijk ook super trots aan wie er allemaal aan de start staat. Want dat is echt wel NK-waardig eigenlijk, als je het zo bekijkt.
Ja.
Meer dan dat misschien wel.
Wil je daar wat mee zeggen voor volgend jaar? Of?
Nee. Laten we eerst de eerste versie laten zien dat we ons best gedaan hebben. Dat het goed georganiseerd is en dat iedereen happy is. Kijk, dat iedereen happy is, dat zal niet zo zijn. Iedereen heeft wel... kritiek of wat dan ook. En dat is ook te begrijpen. Ik bedoel, het is ook een eerste keer dat we het organiseren. Dus je zal vast dingen hebben die de volgende keer beter kunnen.
Nou ja, en daar zitten we eigenlijk ook wel een beetje op te wachten. Niet zozeer dat we op kritiek zitten te wachten. Maar we willen wel graag van de atleten horen hoe ze het vonden. En of we dingen kunnen verbeteren voor het jaar daarna. Want uiteindelijk, is dat ook iets wat we moeten aanpakken. En we hopen natuurlijk zoveel mogelijk in één keer goed te doen. Hè?
Absoluut.
Dus, dan gaan we even vooruit kijken. We hebben aanstaande vrijdag al de eerste wedstrijd van dit weekend. En dat is een hele speciale.
Ja, absoluut.
Dus we hebben afgelopen weekend dus de Alpe d'Huez gehad. Vorige week de Alpe d'Huez gehad en dus de Norseman. Ja. En aankomend weekend hebben we de Embrunmen op het programma staan. Een hele zware wedstrijd. Franse Alpen, Col d'Isoire, flinke beklimmingen. Je komt boven de 2000 meter. Warm. Zwaar loopparcours ook. Misschien kennen we hem nog wel een beetje van 2 jaar geleden. Of nee, 3 jaar geleden denk ik dat Niek daar won.
Ja.
Volgens mij werd Niek het jaar daarna werd hij daar niet tweede. Achter Arthur Rousseau, geloof ik.
Dat zou zomaar kunnen.
Niek er dit keer niet bij. Maar wel Pim van Diemen, Giel Meesen en Kira Meulenberg.
Ja.
En vooral die laatste deed het al heel goed op de Alpe d'Huez. Dus ik ben wel benieuwd.
Ja, het is een loodzware wedstrijd. Hè? Het is een beetje... hoe zeg je dat? Echt zo'n uitzonderlijke wedstrijd die... ook al voor echt gemaakt voor specialisten eigenlijk wel. Hè? Want als je een beetje te zwaar bent... Dan wordt het al een enorme uitdaging om al die bergen op te komen. Dus als je licht bent en goed kan sturen, dan ben je een zwaar in het voordeel, denk ik.
Zeker, want als ik dan ook even kijk wat ik al in de intro zei. Hè, dus Ironman Lanzarote, het parcoursrecord daar, Arthur Rousseau, 8:22. Arthur Rousseau heeft deze wedstrijd Embrum ook gewonnen. Ja. De Norseman, het parcoursrecord is daar van Jon Breifel. Die won ook van de week op de Alpe d'Huez, maar die heeft ook het parcoursrecord op de Norseman. En Leon Chavalier is natuurlijk ook een hele goede triatleet. Die staat met 9:28 met het parcoursrecord van de Embrunmen. Dus dat is nog echt flink langer dan die andere twee wedstrijden. Dat zegt eigenlijk genoeg over hoe zwaar deze wedstrijd is. En dat het is niet alleen de hoogtemeters, maar ook de warmte, het loopparcours. Echt wel een vette wedstrijd. Hij staat ook op mijn lijst om ooit nog een keer te doen. Lijkt me echt een hele mooie wedstrijd. Ik ben alleen niet licht, dus vroeger ja, als ik... het is al niet mijn, het is niet mijn ideale parcours, maar wel lijkt me wel echt een beleving.
Zou je die race dan met een racefiets doen of met een tijdritfiets?
Ik denk wel met een tijdritfiets, ja.
Toch wel?
Ja. Maar ik denk dat dat ook afhangt van hoe, wat voor tijdritfiets heb je. Sommige tijdritfietsen zijn echt zwaar. En sommige zijn niet zo zwaar. Die van mij valt echt wel mee hoe zwaar die is. En ook hoe comfortabel ben jij met bergop en bergaf fietsen met je tijdritfiets. Ik denk dat die afweging het meest gemaakt moet worden. Maar ik zie dat de mensen die vooraan meedoen, dat de meesten toch gewoon op een tijdritfiets rijden. Dus dat zal dan zeker wel zijn voordeel hebben.
En denk je dat dit een parcours is waar Pim van Diemen het goed zou kunnen
doen? Dat denk ik zeker, ja. Ja, Pim kan natuurlijk al heel hard fietsen. Maar Pim, ook in Almere, dan fietst hij eigenlijk vaak helemaal vooraan het veld mee. Maar hij is ook niet zwaar.
Nee.
Het is een lichte jongen. Dus ik denk dat als hij dat vermogen en dan echt in zo'n... Want waar hebben we Pim nou echt gezien dat hij dit soort wedstrijden heeft gedaan? Volgens mij nog niet echt. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar, ja. Ik denk dat hij dat wel goed gaat doen.
Ja, dat denk ik ook. En dan hebben we Giel Meesen nog.
Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Ook een lichte atleet, komt uit het fietsen, goede fietser. Die heeft wel eens wat challengewedstrijden gedaan. Volgens mij die challenge daarvoor is volgens mij zo'n klimwedstrijd. Daar ben ik ook benieuwd naar. Verder hebben we nog niet heel veel gezien van Giel. Maar dit is wel een wedstrijd... Om naar te kijken. En Kira hebben we het al over gehad. Hè? Maar we hebben nog iemand aan de start. En dan wil ik even voor zeggen. Je hebt wel eens van die agegroupers. En als die in jouw categorie zit. Dan denk je, ja, shit. Want die winnen eigenlijk alles. We waren vroeger op de vereniging. En ik moet even slikken om zijn naam te noemen. Omdat de beste man helaas niet meer onder ons is. Maar vroeger zong ik bij zwemvereniging IJsselmeer. En daar hadden we Mink Zijlstra. En ja, die werd eigenlijk won overal waar die kwam. Werd altijd wereldkampioen op Hawaii. Hij had één concurrent, zeg maar. En die belden hem ook of die welke wedstrijd die ging doen. Zodat hij een andere ging kiezen. Dus die angst zat er al in. Maar er is nog zo'n agegrouper in Nederland die we hebben. En dat is die hebben we vaak genoemd in de podcast. En dat is Peter-Johan Dillo. Ja. En die staat ook aan de start in de Embrumen. En we hebben hem even gebeld. En aan de telefoon hebben we Peter-Johan Dillo. Die aankomend weekend in de Embrumen gaat starten. Peter-Johan, is dit de eerste keer dat je de Embrumen doet?
Goedemiddag. Goedemiddag trouwens. Dit is de tweede keer. Ik heb hem al een keertje eerder gedaan. In 2002. Dus dat is wel een hele tijd geleden, hoor.
Dat is lang geleden, ja. En hoe was dat toen gegaan?
Ik was toen eigenlijk wel een beetje klaar met mijn fanatieke triathlon tijd. Dus ik had nog wel ingeschreven, maar ik had niet zoveel zin meer om te trainen. Dus ik had niet heel veel getraind toen. Ik deed één keer in de week fietsen, één keer in de week zwemmen en één keer in de week lopen. Maar dat viel niet heel erg mee toen, die wedstrijd. Dat kan ik me goed herinneren. Dus het was echt wel heel zwaar toen.
Ja, nou is Embrumen natuurlijk sowieso een hele zware wedstrijd, hè? Is dat iets wat jou goed ligt of ben jij toch liever van de Duitse racebanen?
Misschien moeten we dat na vrijdag nog een keertje overleggen. In mijn gedachten wel, daar hou ik wel van. Ik vind het wel mooi, hoor, sowieso een zware race. En hier met dat klimmen en in de hitte, en het is echt wel een uitdaging. Dus dat is superleuk. Maar of het me nou goed ligt, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht altijd dat ik wel aardig kon klimmen, maar dat ik hier nou weer aan boven aan het rijden was met mijn triathlonfiets en mijn bidonnen erop, toen dacht ik wel van...
Valt tegen,
ja. Ik heb toen in 2002 het toch nog niet zo slecht gedaan, want ik had nog even mijn tijden opgezocht. Maar ik ben benieuwd of ik nu veel beter ben met een fietsen dan toen. Maar goed, dat gaan we zien.
Want het is ook wel een aparte wedstrijd, hè? Want toevallig had ik daar Nieke een keertje over gesproken. Die zei ook dat je met de Embrumen zelf bij het loopparcours een beker mee moet nemen.
Ja, ik heb wel zoiets gelezen. Ja, we hebben nog geen briefing gehad. Maar ik heb wel zoiets gezien dat je zelf iets mee moet nemen. Ja, dat ze wel een beetje voorzichtig zijn met rommel maken.
Precies, dus je moet zelf iets meenemen. Dat kan je dan aanvullen bij die loopparcours. Of dat nou een softflesk of een beker is of iets dergelijks. Alleen Niek zei, als je helemaal vooraan loopt, dan krijg je die spullen meestal wel. Dus dat is misschien alvast een goede tip.
Ja, ik, ik, nou ja, we hebben nog de briefing. Maar ik denk wel dat je iets... ik neem wel een bidonnetje mee, zeg maar. Die ik in het triathlonpakje kan doen en die ik wel kan vullen.
Ja, precies.
Dus voor de zekerheid heb ik dan wel iets. Maar goed, ik neem toch ook aan dat als je bij de post bent... dat ze ook nog wel iets hebben.
Ja, klopt. Ja, maar volgens mij kan je dat dus niet meenemen. Dus dat je dat dan ter plekke moet... maar goed, je gaat nog naar de briefing. Dus dan zullen ze dat allemaal duidelijk uitleggen. Kun je wat vertellen een beetje over jouw triathlon tot zover? Want eigenlijk overal... Jouw naam komt heel vaak in de podcast. Want bijna overal waar je meedoet, win jij je categorie. Ik weet, je hebt een PR van 8:30, als ik me niet vergis. Daar zat je ook niet zo lang geleden nog een keertje dichtbij in de buurt. Ja, wat zit er voor jou in de triathlon?
Poeh. Ik ben natuurlijk al heel lang aan triathlonnen. Want volgens mij was ik in 89 al begonnen. Dus dat is wel een hele tijd terug.
Toen was Wesley nog niet geboren.
Nee, zeker niet.
Ja. Nee, maar tot 2002, toen heb ik Embrun, toen was ik eigenlijk gestopt. Na Embrun, toen dacht ik, nou, nu het wel welletjes. En toen ging ik naar school, of tenminste mijn werk beginnen en kinderen en weet ik het allemaal. Dus toen ben ik denk ik een jaar of, nou, een kleine 10 jaar een beetje gestopt. En toen ben ik weer een beetje begonnen. En toen merkte ik wel van, nee, bij die age groups kan ik nog best aardig meekomen. Dus nou, vond ik dat wel weer leuk om... wat fanatieker te gaan. En nu doe ik het alweer een jaar of 10. En dan merk je eigenlijk wel dat als je gewoon constant traint... ja, dan word je gewoon nog steeds beter. Weet je wel, dan maakt de leeftijd eigenlijk helemaal niks uit. Je kan gewoon steeds beter worden als je maar gewoon traint. Ja. Dus en ik vind trainen gewoon heel leuk om te doen. Ik doe helemaal niet zoveel wedstrijden. En ik wil gewoon graag mezelf verbeteren... of aan de finish komen met een gevoel van... nou, dit was echt een... ik heb er echt alles uitgehaald vandaag... Dat vind ik eigenlijk het leukst. Weet je wel, dat klassement. Ja, van mij hoeft dat eigenlijk niet. Weet je, dat is natuurlijk wel leuk als je je agegroep wint. Maar ja, ik denk altijd maar van... wereldwijd zijn er waarschijnlijk heel veel 55, 59-jarigen... die best wel heel goed kunnen triathlonnen. Maar ja, je moet ze maar net treffen.
Ja.
Weet je wel, dus denk ik... Ja, van mij, ik denk altijd maar... doe gewoon een professionele uitslagenlijst en laat de rest zitten. Maar goed, dat vindt niet iedereen... Weet je wel, ik vind de uitslagenlijst, er is maar één uitslagenlijst die ik wel misschien belangrijk vind. En dat is dan als je het WK meedoet, WK Parijs of straks niets. Ja.
Dan kom je ze wel tegen natuurlijk.
Precies, dan heb je zeg maar in ieder geval de kans dat de goede mensen vanuit je age group allemaal meedoen. Of bijna allemaal. En dat vind ik dan nog wel een leuke om te kijken van oké, hoe ver kan je dan komen?
Is dat ook direct jouw doel voor volgend jaar om daarvoor voor te kwalificeren?
Nee, mijn doel was eigenlijk dit jaar om voor Nice te kwalificeren.
Oh ja.
Dus dat heb ik in Frankfurt vorige maand kon ik me kwalificeren. Dus daar heb ik me gekwalificeerd voor Nice. Dus dat was eigenlijk voor dit jaar het grote plan. En ik had ook Embrun ingeschreven. Ik denk, ja, weet je, je hebt maar één kans om je te kwalificeren. Als je pech hebt of wat dan ook en je kwalificeert je niet, dan moet je toen nog iets anders hebben. Dus toen heb ik me Embrun ook ingeschreven. Dus nu heb ik eerst Embrun en straks Nice. Nou, heb ik ze allebei. Dat
is in ieder geval een goede voorbereiding op de wedstrijd in Nice. Want als je kijkt naar de Embrun, even voor de luisteraars. Hoe zwaar is dat fietsparcours nou? Hoeveel hoogtemeters heeft het? Welke heuvels ga je allemaal over? Kan je daar iets meer over vertellen?
Nou, op de website staat 5000 hoogtemeters. Maar wat het nu nog eventjes... als je op Garmin je parcours invoert, dan is het iets van 35 of zo. Dus
ja, volgens mij is het 35 inderdaad.
Ja. Maar het is... Je komt uit het water en gaat eigenlijk meteen een kilometer of 10 omhoog. Ja. Niet super zwaar, maar toch best nog wel pittig. En dan rij je weer naar beneden. Dan heb je op een gegeven moment 40 kilometer gehad. En dan begint er een beetje een hobbelig stuk. Niet heel pittig. En dan rij je richting de Issoire. Nou ja, dan moet je de Col d'Issoire op. Nou, dat is echt wel zo'n buitencategorie klim. Hè, die je in de Tour de France ook wel eens rijden. Ja. Echt wel pittig.
Ja, je komt dan, ook echt tot 2300 meter dan.
Ja, want wij reden gisteren daar. Weet je wel, dan ben je lekker naar boven aan het fietsen. En nou ja, je gaat ook niet volle bak, want je moet toch nog wel een beetje reserve houden voor vrijdag. Die wedstrijd is trouwens vrijdag. En dan, maar als je dan wel van je fiets afstapt, dan ben je toch een beetje rillerig. Weet je wel. En of dat nou komt omdat je de hele tijd druk op je pedalen hebt en dan opeens niet meer. Of omdat het de hoogte is. Of ik weet niet, voelt het toch een beetje raar. Nou, ging we wat drinken en toen weer naar beneden. En dan denk je van nou, het is up en naar beneden en terug naar Embrun. Maar dat valt toch nog tegen hoor. Dan heb je toch nog best wel veel op en af. En op een gegeven moment nog een klim. Ik weet niet precies hoe lang. Maar echt allemaal 12%.
Nee.
Dat voel je wel. Er toch nog wel in.
Ja, ja, en het lopen is ook echt lang niet vlak, hè? Dat is de hele tijd glooiend. En,
zijn het meerdere rondes lopen? Of is dat,
Ja, drie rondjes lopen. Ah. Met in ieder geval drie keer echt een flinke klim. Ja. Volgens mij moet je 100 meter omhoog of zo.
Zo.
Dus dat is wel, wel pittig. En dan moet je toch ook weer naar beneden. En dat loopt ook niet zo lekker. Weet je, wel. Je krijgt toch een beetje moeie benen. En dan die klap op je benen is voor je spierpijn ook niet zo goed. Maar goed, drie rondjes en dan ben je weer klaar. Ja, ja, ja. We gaan het zien.
Als je snel zegt, is het ook zo voorbij natuurlijk.
Ja, nou ja, goed. En je hebt best wel veel verzorgingsposten, zag ik. Dus ja. Ja, ik denk wel dat het pittig is. En het is ook, ja, lopen is natuurlijk op het heetst van de dag. Dus ja, als het dan 34 graden is en je loopt vol in de zon, sommige stukken.
Tja.
Dus dan is wel warm. Maar je loopt ook een paar keer langs het meer en langs de rivier. Dus misschien kun je nog even onderdompelen. Kan je niet. Maar ja, ik had eigenlijk in mijn hoofd dat het wel pittig was. Maar nu we hier zo aan het fietsen zijn en dat het zo warm is, denk ik, nou, boh, toch wel, had toch wel een lange dag worden, denk ik, vrijdag.
Pak je deze race nou iets anders aan in de wetenschap dat je Nice nog hebt? Of zie je dat daarna wel?
Nee, het is wel, ik doe wel, wel een beetje voorzichtiger. Zeg maar dat ik toch nou ja, niet helemaal uitgeput aan de finish kom. Zeg maar. Ietsje voorzichtiger, dat wel. Ik had ook nog een. Ik was in Frankfurt, was ik vlak voor de wedstrijd, was ik nog gevallen. En dan heb ik nog een tijdje last van mijn been gehad. Dat gaat nu alweer goed. Maar ik heb nog niet echt lang gelopen. Dus nou, dan moet ik ook even kijken hoe dat gaat. Het zal wel goed gaan hoor, maar toch een beetje op reserve lopen. Want Nice is 4 weken later. Er zit ook niet heel veel tijd tussen.
Nee, zeker niet. Nee. En wat doe je dan nog? Dus er zal een week herstellen zijn. Misschien anderhalve week nog een beetje aan rommelen en dan weer afbouwen.
Zoiets. Ja, ik had nog even teruggekeken. Ik had in, volgens mij 21, had ik ook een keertje Frankfurt gedaan. En toen 4 weken later al meer. En dat ging toen heel goed. Dus ik had mijn blogboek even gekeken wat ik toen allemaal gedaan had. Ik denk, nou. Maar toen had ik eigenlijk helemaal niet zoveel tussendoor gedaan. Dus ik ga nu ook niet zo heel veel tussendoor doen.
Oké. Dat is een wel een goede
tip. De conditie is gewoon goed. En ja, weet je, dat zal dus wel lekker gaan. Een paar keer lopen, een paar keer lang fietsen. Niet in ieder geval zorgen dat je niet te moe wordt. Want dat denk ik dat het belangrijkste is.
Mag ik vragen, hoeveel uur train jij nou gewoon gemiddeld gezien op een week? Nog? Want ik neem aan dat je het allemaal er nog. Je doet het er allemaal gewoon bij, hè?
Ja, kijk, op zich, als ik echt voor de hele bezig ben en ik fiets dan wel vaak op zaterdag, zeg maar een uurtje of 5, soms een paar keer 6 uur gefietst voor Embrun. Dus dan heb je toch wel een langere week. Dan train ik misschien wel 18 uur of zo.
Nee.
Maar normaal gesproken denk ik dat ik een uurtje tussen de 12 en de 15 uur of zo in de week train, zoiets. Ja. Ja, zoiets denk ik wel. Maar goed, soms is het een uitschieter hoor, omdat je dan lang fietst, dan dat wat meer uren is. Maar op zich valt het wel mee. Ik probeer wel eens meer, maar ja, ik weet niet hoe andere mensen dat doen. Maar als ik echt meer train dan, en je werkt ernaast,
als
ik om 6 uur klaar ben en je gaat dan nog op de tax fietsen of buiten, ja, dat kan gewoon niet zoveel uren maken. Dan word je alleen maar, ja, dan word je gewoon te moe.
Zeg
maar,
ik denk dat het ook is, hè. Je gaat vooral van je hersteltijd wegpakken.
Nou, dat
ja. En ik denk wel dat met hele triathlons. Kijk, je moet natuurlijk wel. Je moet gewoon regelmatig het hele jaar trainen. Dat is gewoon belangrijk. En je moet, denk ik, gewoon. Je profijt van al die jaren dat je traint. En uiteindelijk hoef je dan helemaal niet zoveel meer te trainen. Om een hele triathlon best wel aardig te kunnen doen, denk ik.
Ja. Hoor je dat best? Het hele jaar trainen.
Ja, de consistentie is key.
Nee, want kijk, je zeg ik met alle respect, je bent natuurlijk al wat ouder, maar je zorgt duidelijk heel goed voor jezelf. Heb je nou tips voor agegroupers die daarmee struggelen om, zeg maar, als ze minder worden naarmate ze wat ouder worden? Nou, bij jou word je niet echt minder blijkbaar. Maar doe je bepaalde dingen om jezelf goed te verzorgen? Of zit dat in voeding of meer rust nemen? Of komt dat eigenlijk een beetje vanzelf?
Nou, ik probeer wel gewoon goed te eten, zeg maar. Ik let wel een beetje op mijn voeding. Niet extreem, maar we letten er wel op. Dus dat, ik probeer wel een beetje gezond te eten. Maar ook niet, zeg maar, dat ik dat helemaal doordrijf. Dat je niks slechts kan eten. En ja, wat ik gewoon belangrijk vind, je hoeft helemaal niet zoveel te trainen. Maar als je traint, dan moet je wel echt trainen. Weet je wel, ik heb wel eens het idee dat heel veel mensen heel veel uren maken, maar in die uren gewoon niks doen. Of niks. Gewoon veel te weinig. Mm-hmm. Zeg maar echt intensief, of hoe je het ook noemen wil. Weet je wel, zo'n hele lange rit dat doe ik. Ik ga nooit een hele lange rit maken in, zeg maar in een babbeltempo. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik maak wel een lange rit, maar ik rijd wel voor mijn doen dan wel door. Ja. Weet je wel, dan zorg wel dat elke training echt een nuttige training is. Ja. Zeg maar, ik denk dat dat voor heel veel mensen, ja, dat er gewoon te weinig getraind wordt. Meer gesport, zeg maar, noem ik het wel eens. Mensen sporten wel, maar trainen niet, denk ik dan. Mm-hmm. Maar goed, dat en ik doe dat het hele jaar, zeg maar. Ik train gewoon het hele jaar door. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Dan hoef je niet zoveel uren te maken als je wedstrijden komen, maar je bent gewoon fit altijd. Ja. Dus ik denk dat je bij wijze van spreken altijd wel een aardige triathlon zou kunnen doen het hele jaar door. Ondanks dat ik maar heel weinig wedstrijden doe. Ik doe dit jaar ook maar 4 wedstrijden, denk ik. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Gewoon het hele jaar door zorgen dat je fit bent. Dan hoef je helemaal niet zo heel veel te trainen als je wedstrijd eraan komt. En dan ben je ook niet super moe als je wedstrijd komt. En dan kan je tijdens je wedstrijd goed presteren.
Ja.
Zoiets.
Ja, goede tip. Goeie. Maar 4 wedstrijden maar. Want voorheen was jij ook wel berucht in het Noord-Hollandse circuit. Waar menig topper toch het lastig heeft gekregen met jou. Maar die pak je allemaal niet mee dit jaar.
Nee, ik heb dit jaar eigenlijk geen andere wedstrijden gedaan. Ik heb een halve gedaan in Duitsland, in Kraichau, Frankfurt, ja. Nu Embrun en Nice. Dat is het enige.
Wel een mooie lijst.
Ja, weet je, ik hou gewoon van een mooie wedstrijd doen. En de wedstrijdjes die bij ons in de buurt zijn natuurlijk ook mooie wedstrijden. Maar die heb ik allemaal al zo vaak gedaan.
Ja.
Dat ik denk van nou, het hoeft niet helemaal. En ik heb ook altijd een beetje het idee van nou, als je dan in de buurt meedoet, dan wil je ook nog weer het heel goed doen.
Ja.
En natuurlijk is dat ook wel belangrijk, zeg maar, dat je het goed doet. Maar ik vind gewoon een grote wedstrijd mooi. En dan presteer ik gewoon lekker voor mezelf. En wat anderen doen, moeten anderen weten. En met zo'n een wedstrijdje in de buurt, dan heb je toch altijd weer de strijd onderling. Weet je
wel. Dan is die uitslagenlijst wel belangrijk, hè?
Precies, ja. Dan wordt dat opeens belangrijk, terwijl ik dat eigenlijk geen zin in heb. Maar ja, dan op een of andere manier wordt het toch een beetje, gaat dat dan toch weer een beetje kriebelen van nou, ik moet toch goed mijn best doen of zo, weet je wel. Dat,
is ook wel weer mooi, hè? Is ook wel weer mooi dat mensen dat in je naar boven halen, zeg maar.
Tuurlijk hoor, ik heb ook af en toe denk ook wel eens, nou misschien moet ik wel weer eens het hele circuitje doen. Van die korte wedstrijdjes. Dat is misschien best wel weer eens leuk, maar nou ja.
In dit programma had het ook niet gepast met Frankfurt, Embrum en Nice, denk ik. Dus,
Nee, want kijk, als je natuurlijk gewoon werkt, weet je, en je hebt dan zo'n wedstrijdje, dan moet je daar toch een beetje je training op inrichten. Ja, als je dan niet superveel tijd hebt, dan gaat dat toch weer ten koste van een andere training.
Ja, nee, weet dat
je,
is zo.
Dan kan je zeggen, ja, maar die 8 is ook een goede training, maar die 8 is dan niet echt een goede training voor mijn Embrun of voor een hele triathlon. Dus dat is ook een beetje lastig. Maar een lange rit moet altijd in het weekend. Dus ja, als je dan een keer een kwart triathlon wil doen, dus ook in het weekend.
Ja, dat klopt.
Ja, dan mis je toch een lange rit.
Ja.
En die kan ik niet op een andere dag doen.
Nee.
Want dan ben ik gewoon aan het werk. Dus dat is ook een dingetje dat het lastig is om veel van die wedstrijden te doen.
Ja, mooi. Nou, dat is in ieder geval toepasselijk, want daar gaan we het zo ook nog over hebben. Over taperen en wedstrijdkeuzes, waardoor je A-wedstrijd eventueel belemmerd wordt. Dus, maar goed, wij wensen jou in ieder geval heel veel succes in Embrum en ook in Nice. We gaan je in beide wedstrijden volgen.
Dankjewel.
En heel erg bedankt dat je even de tijd wilde nemen om met ons te praten.
Ja, leuk. Graag gedaan.
Jo, hoi.
Oké. Hey, doei, doei.
Hoi, hoi.
Ja, dat was Peter Jan Dillo. Echt wel een van de grote meneer, zeg maar, in de age group wereld. Zeker in zijn categorie. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Dan hebben we naast Embrumman hebben we natuurlijk nog 2 toch wel grote wedstrijden. Wedstrijden die ik zelf ook allebei heb gedaan. Volgens mij jij ook.
Ja.
Sterker nog, hebben we natuurlijk samen mogen doen.
Ja.
Volgens mij is eerst zaterdag is Kopenhagen.
Klopt, ja. En de Kopenhagen is een male pro-only race. En Kalmar is een women pro-only race.
Ja.
Dat heb je vaak tussen die twee.
En voor de dames is het dan... Kalmar is in ieder geval voor de dames de laatste race voor kwalificatie voor Hawaii natuurlijk.
Ja, en voor de heren voor Nice ook nog.
Okay. Ja, oh, daar dus kan je ook nog voor Nice.
Ja, dus dit is de laatste. De grens ligt ook op dit weekend.
Ja, want voor mij is het voor de age groups namelijk in Kalmar. En Kopenhagen weet ik eigenlijk niet. Maar Kalmar zeg ik zeker dat je dus mag kiezen voor de mannen. Of je Nice doet of Hawaii. Dat heb ik laatst gelezen.
Dat zou ik niet weten. Maar volgens mij ging wel die nieuwe regel met die telling. Hè? Dus die waar we het over gehad hadden met Maarten Caminada. Benieuwd hoe dat gaat. Als ik even kijk naar de startlijst voor Kopenhagen, en dan doe ik eerst even de Nederlanders, dan zie ik Jesse van Hulst. Ik zie Olaf van den Berg, die daar al een keer onder de 8 uur is gefinished, zijn het niet als agegrouper. Dus die heeft een goede vibe met dat parcours. Dylan Tisse en Marijn Marcussen. Wat denk jij daarvan, Wesley?
Wat denk ik daarvan? Nou, ik denk van Olaf van den Berg is natuurlijk... ja, miste Kopenhagen bijna. Die is maar volgens mij elk jaar. En die heeft er natuurlijk ook... die is daar volgens mij vorig jaar voor het eerst onder de 8 uur gekomen, toch? Dat was in Kopenhagen.
Ja, zeker. Ja,
dus dat is echt wel een, oh, sorry, dat is echt wel een race wat hem ligt. Dus ik denk dat hij dat heel erg, ja, dat hij heel erg sterk daar zal zijn. Dan hebben we Mitch Wisman die aan de start staat. Ik weet niet of je die al had gezegd, maar...
Nee, die zag ik niet staan, maar ik ga even kijken of ik hem gemist heb.
Die zal ook, als ik kijk naar zijn trainingen en naar zijn Instagram en zo, dat ziet er allemaal netjes uit.
Ja.
Dus ja, het was eigenlijk al bij de voorgaande wedstrijden. Liet hij zien dat hij met z'n echt een hele goede stap heeft gezet. Dus zal redelijk, nou ik zal niet zeggen voorin, maar wel redelijk misschien in de tweede groep terechtkomen bij het fietsen. Alleen ik hoop dat hij dat fietsen, dat hij daar weer stap heeft gezet ten opzichte van de vorige keer. Dat hij een beetje mee kan en dan met het lopen kan afmaken. Want het is echt wel Mitch, nou, toch wel een atleet om naar te kijken ook in Kopenhagen.
Ja, zeker. En in Lanzarote had hij dat met lopen alsnog heel goed gedaan. Nou, wat minder fietsonderdeel voor zijn doen, denk ik. Dus dat zeker.
Dus dat zijn eigenlijk de twee namen vanuit de Nederlanders dat ik denk van, nou, die maken de meeste kans. De rest van de atleten die... er zijn ook hartstikke goede atleten uiteraard. Maar die schat ik wat minder hoog in, zeg maar, dan die twee. Wat me wel opvalt is dat er een aantal namen in staan die ook Almere gaan doen. En die toch wel kort op Almere dan nog zo'n hele doen.
Ja, ja, ik weet ook dat de huidige bondscoach nooit zo'n fan was van dat soort dingen. Dus, nee,
dat gaan we hem ook nog vragen.
Ja, dat gaan we hem zeker ook nog vragen. Maar inderdaad, Marijn Marcussen en Olaf van den Berg, die starten ook in Almere. Denk jij tenminste, hè? Denk jij.
Dat denk jij.
Nou gaan we even kijken naar de rest van de lijst. Dus zeg maar van de favorieten. Ik zie Finn Gross Free staan. Die had ook Klagenvoet gewonnen, geloof
zeker,
ik.
Zeker, ja.
Rasmus Svenningsen, die dit seizoen volgens mij nog niet echt een race heeft neergezet waar hij blij mee is. Dus ja, die moet ook aan de bak. Michael Wise, Cody Beals. Ik denk dat Cody Beals, als hij komt, dat hij dan, ga ik ervan uit dat hij nog niet gekwalificeerd was. Of nee, volgens mij had hij een slot al bedankt voor zijn slot, geloof ik. Okay. Dat weet ik niet zeker. Thor Bendix Madsen is natuurlijk ook een Deen. Ja... echt wel een lijst met veel mensen die nog voor die laatste plek gaan, denk ik. Ja, leuke wedstrijd om te zien.
Absoluut.
En als jij die twee wedstrijden vergelijkt, Kalmar en Kopenhagen, welke van die twee vond je dan het leukste?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag.
Want ik denk namelijk dat veel mensen die kijken naar deze wedstrijden twijfelen welke van de twee ze moeten kiezen.
Ja, dat kan ik me best wel voorstellen. Kijk, Kopenhagen, ik vind Kopenhagen als stad zijn echt een hele mooie en een leuke stad.
Ja. Makkelijk aan te rijden.
Relatief makkelijk aan te rijden. Dus in die zin, als ik qua stad zeg maar, zou ik zeggen, als je echt een stedentrip ervan wil maken, zou ik Kopenhagen zeggen. Maar, en ook qua entourage en zo, dat is echt, qua toeschouwers ook enorm veel. Je loopt ook door het centrum, is echt een fantastisch parcours ook. Het fietsparcours is wel wat zwaarder, naar mijn mening, dan in Kalmar, voor mijn gevoel. En Kalmar is echt wat dorpser of zo, voor mijn idee.
Ja, ik vind Kalmar wel fijner. Ik vind het logistiek gewoon allemaal makkelijker. Je kunt je auto makkelijker kwijt. Veel meer vakantiewoningen.
Want het
Eiland is echt een vakantieeiland. Wij zaten daar ook gewoon in een huis. Kun je daar gewoon je auto neerzetten. Toen ik in Kopenhagen was, sliepen wij een Deense triatleet die ik en Corné goed kende. Of tenminste, Corné kende hem goed. Ik was gewoon mee. Maar die woonde midden in Kopenhagen. En dat is toch gedoe met je spullen uitpakken en dergelijke. Je hebt in Kopenhagen sowieso ook twee wisselzones. Wat het al lastiger maakt. Ja. Dus dat is logistiek wat anders. Laat je er vooral niet door afschrikken. Want het is wel een hele mooie wedstrijd. Maar mijn voorkeur gaat zelf uit naar Kalmar. Dat vond ik echt een... vind ik echt een tof wedstrijd.
Ja, dat is zeker nog een wedstrijd die ik graag nog een keer zou willen doen. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor Kopenhagen. Ik vind het echt twee fantastische wedstrijden.
Allebei heel leuk om te doen, ja. Beide zal geen slechte keuze zijn. Als er een Ironman komen.
Er zijn ook, dus één ding, er zijn ook mensen die dus op zaterdag Kopenhagen doen. Zondag klopt, doorrijden naar zee.
Ja.
Dan ben ik ook...
Ja, dat kan, ja. Als we kijken naar de startlijst van Kalmar, dan zie ik daar helemaal boven aan de pro-lijst staan Marlene de Boer.
Ja, uiteraard. Titelverdediger natuurlijk vorig jaar gewonnen.
Ja. En ook haar laatste kans, mocht ze naar Kona willen. Nou, daar had het over gehad. Als ze zich plaatst, dan zou ze nog niet eens weten of ze dat daadwerkelijk gaat doen. Maar eerst maar eens kijken of het überhaupt lukt. Maar dit is wel een wedstrijd die haar goed ligt. Dus daar kunnen we zeker wat van gaan verwachten. Verder zie ik nog Helene Moes staan. En doet Helene Moes ook niet mee in Almere? Denk jij?
Is wel mijn verwachting, ja.
Ja, is jouw verwachting. Verder, Sarah Svens zie ik staan. Ook Chelsea Sedaro.
Oh, kijk.
Dus dat is wel een pittige tante, want die heeft natuurlijk ook...
Maar moet hij niet alleen valideren? Want die is natuurlijk wereldkampioen
geworden. Ja, die is wereldkampioen geworden. Maar ja, die zal eventueel alleen moeten valideren. Misschien heeft ze dat eigenlijk al gedaan. Dat kan ik wel even opzoeken. Maar dat is natuurlijk ook tegenwoordig... Kijk, Sam Laidlow hoefde ook alleen maar te valideren.
Nee, maar ik bedoel voor qua titelkansen inderdaad, daar heb je gelijk. Maar ik bedoel meer voor kwalificatie. Zouden we daar niet op hoeven te letten, laat maar zo
zeggen. Nee, oh zo, ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus Catharine Wolf, die hebben we ook al in meerdere wedstrijden gezien. En verder denk ik dat Marleen een goede kans heeft op een goede klassering daar. Dus ja.
Nee, ja, zeker. Ja, verder, ja, ik denk dat het de grootste... Ja, kans hebben zijn denk ik Marlene de Boer en Sodaro. En Nicky Barlett, dat is ook echt een oude rot, hè?
Ja.
Die was in rood ook al wel goed, hoor. Die blijft sterk, want die is al denk ik boven de 40 inmiddels. Toch? Jij nog niet, toch?
Ik nog niet, nee.
Nee, sorry dat ik jij niet beledig.
Nee.
Maar ja, die blijft ook nog steeds wel sterk, hoor. Dus ja. Ja, we gaan het zien. Ook daar weer echt wel een mooie race. Ik hoop, ik weet niet of er livestreams zijn van die beide wedstrijden. Zou zomaar kunnen.
Denk ik eigenlijk wel.
Meestal wel.
Ja, dus, het is niet boos. Ja, weet ik niet. We gaan er naar kijken. En we gaan ook de balans opmaken voor de kwalificatie van Nice na die wedstrijd. En Kona natuurlijk. Want dan hebben we in principe de lijst compleet.
Ja, absoluut. Dan gaan we door naar het onderwerp van deze week.
Ja.
En wat is dat?
We gaan het hebben over taperen. En wat je wel moet doen en wat je vooral niet moet doen.
Ja. Heb ik daar wel eens Rick van Tricht over gesproken. Van hoe dat dan vroeger was, hè, dat taperen. En je vertelde volgens mij, vroeger stond het taperen in wat in mindere mate. Dan trainen je gewoon door tot 3 dagen van voor die race. En nu moeten we ineens een week taperen. Dat is een mega verschil. Kan jij daar eens iets over uitleggen van wat is taperen nou eigenlijk en waarom doen we dat nou?
Nou ja, kijk, vroeger in de tijd van Rick van Tricht aten ze ook een broodje kaas op de fiets. En dat doen ze nu ook niet meer. Dus,
dan moet je eerlijk zeggen dat ik er soms ook wel behoefte aan heb, hoor, als ik op de fiets zit.
Ja.
Na die challenges allemaal. Maar goed.
Dat snap ik. Maar taperen, ja. Taperen is eigenlijk het verlagen van de trainingsbelasting in de laatste weken. Om je klaar te maken voor de wedstrijd. Zodat je scherp en uitgerust aan de start staat. En het doel is eigenlijk om de vermoeidheid zoveel mogelijk uit het lijf te krijgen. Zonder dat je daarbij vorm verliest.
Ja.
Dus het is niet niks doen, het is niet rusten, maar het is eigenlijk gestructureerd afbouwen van het trainingsvolume. En vooral de volume, niet zozeer de intensiteit. Okay. Die probeer je in grote lijnen wel te houden.
Dus je zou nog wel bijvoorbeeld een intervalstrainingje kunnen doen?
Zeker, ja, dat moet je ook zeker blijven doen. Dus je probeert dat soort systemen eigenlijk allemaal aan de gang te houden. Alleen je gaat het afbouwen. Dus bijvoorbeeld, stel jij doet op 4 weken voor de wedstrijd... doe jij nog een lange duurrit met 4 blokken van 30 minuten op je Ironman tempo. En die week daarvoor waren dat 3 blokken van 30 minuten. En die week daarvoor waren dat 2 blokken van 30 minuten. Dan ga je na die week 4 misschien weer terug naar 3 blokken. En 2 weken van tevoren weer terug naar 2 blokken. En die laatste week misschien terug naar 1 blok. En zo hou je wel die intensiteit erin. Of je kan de blokken korter maken of iets dergelijks. Maar dat probeer je er wel in te houden. Maar je probeert wel de lengte van de intensiteit wat in te korten. Dus het volume van de intensiteit. Maar niet zozeer de intensiteit op zichzelf. En een taper hangt natuurlijk ook weer van verschillende dingen af. Hè? Dus van de lengte van je wedstrijd. Want het heeft ook met je trainingsperiode te maken. Dus voor een sprinttriathlon of een Olympische is het vaak een week. Voor een halve of een hele gebruiken mensen vaak 2 weken. Voor een hele vaak soms zelfs ook nog 3 weken. En dat betekent, dan denk je, 3 weken taperen, dat is wel heel lang. Maar ik bedoel, als je op 3 weken begint met nog steeds 5 uur fietsen, maar je haalt alleen 1 blok intensiteit eraf, maar je houdt nog 4 blokken over. Dus dan gaat het heel langzaam.
Je bouwt gewoon langzaam af.
Ja. En dus het hangt dus af van de wedstrijdlengte. Het hangt af van de ervaring van de atleet. Want als je inmiddels meerdere wedstrijden gedaan hebt, dan weet je ook voor jezelf een beetje wat voor jou werkt. Want taper is nog toch best een heel persoonlijk iets. Hè? Ook omdat er een groot mentaal aspect aan vast zit. Dat sommige mensen kunnen dat niet zo goed tegen om het af te bouwen. Het hangt ook mee, af van de leeftijd van de atleet. Want dat heeft weer te maken met het herstelvermogen van de atleet. En ook het herstelvermogen is belangrijk. Want sommige atleten, daar weet je als trainer gewoon van, die herstellen sneller dan andere atleten. Dus die kun je misschien wat langer laten doortrainen. En andere atleten die herstellen wat langzamer of zijn al wat ouder, waardoor ze langzamer herstellen. Dan laat je ze ook weer wat langer doortrainen. Dan heb je nog de atleten die eigenlijk vrij, en ik denk dat we toch weer in jouw straatje komen. Ik gebruik je altijd als voorbeeld, vind ik wel fijn. Dat zijn de atleten die eigenlijk iets te laat aan hun voorbereiding begonnen zijn. En die laat je dan ook toch vaak wat langer doortrainen. Ja. Maar ook weer niet te lang. Nou, de meest gemaakte fouten van de atleten is helemaal niks doen. Ja, taperen is niet helemaal niks doen, want dan ga je ook echt gewoon training of vorm verliezen. Dat is niet de bedoeling. De tegenstelling daarvan is veel te veel doen. Hè? Dus veel te lang door blijven trainen. En dat zie ik dan toch echt te vaak. Is dat atleten in die laatste 3 weken toch constant gaan testen. Van, zit het er nog? Kan ik het wel? Ja. Weet je wel? En dat kan ik nu heel mooi zeggen. Maar ik ben daar ook een van. Ja. Je kan toch ontzettend onzeker worden in zo'n taperperiode dat je afbouwt. Ja, en ik was nooit zo van de lange afbouw. Dus zijn ook meerdere modellen voor. Daar kom ik zo op terug. Dus dat is een veelgemaakte fout. En een andere veelgemaakte fout vind ik. En dan kom ik weer bij jou uit. Maar dat is gewoon te veel. Andere evenementen plannen in de periode dat je eigenlijk moet afbouwen naar de wedstrijd. En wat veel atleten wel doen is 2 weken van tevoren nog een halve triathlon. Ik zou hem zelf liever op 3 weken zetten, maar dat kan. En daarna direct afbouwen. En dat is natuurlijk wel een goed moment om een wedstrijd te doen, zodat je nog even die onzekerheid er een beetje uit kan doen. Maar het werkt ook anders. Stel dat die halve nou heel slecht gaat. Ja, dan sta je wel echt 3-0 achter. Dus of het voor je werkt. Het werkt niet voor iedereen. En je traint vaak voor een... als je voor een halve hele traint, ben je ook niet op je allerbest op de halve. En als je pijntjes hebt, je wil ook niet tegen blessures en dergelijke aanlopen. Kom ik weer bij jou terecht. Ja. dus daar moet je wel over nadenken. Dat als je bijvoorbeeld al pijntjes hebt, van, ja, is het dan handig om die laatste weken nog een wedstrijd te doen, wat eventueel ook je A-event op het spel zet. Dus dat zijn dingen om rekening mee te houden. Dan heb je dus meerdere modellen om te taperen. En eigenlijk uit onderzoek blijkt dat de 3 weken afbouwen of 2 weken voor een halve of een week. Maar gestructureerd afbouwen, dat toch wel de beste resultaten geeft. Maar je hebt ook mensen die voor een wat agressieve afbouw gaan. Dus die blijven veel langer doortrainen, maar doen dan de laatste week echt bijna niks meer. En dan kan je toch langer doortrainen dan dat je gewend bent. En sommigen vinden dat weer heel fijn. Ik heb er zelf ook eens mee geëxperimenteerd om op week 3 nog een redelijke week te doen. Ja. Dan week 2 voor de wedstrijd echt een hele rustige week. En dan die laatste week toch weer wat intensiteit erbij doen. Ja. Omdat ik me daar gewoon lekker erbij voelde. Wat ik zeg, het is heel persoonlijk. Ja. En daardoor zou ik ook zeggen van, joh, schrijf op. Hè, en vaak kun je tegenwoordig al je trainingsapps halen. Maar ga eens terug naar die wedstrijden die bij jou heel goed zijn gegaan. En kijk hoe je dat dan gedaan hebt die laatste 2 weken. En of je daar een patroon in kan herkennen wat goed voor jou werkte. En ook het afbouwen van training zorgt er natuurlijk voor dat je lijf goed gaat herstellen. Dat je voorraden ook worden aangevuld. Want als je hard blijft doortrainen, wordt het ook heel moeilijk om je glycogeenvoorraden aan te vullen. Zoals we het al in de podcast met Dirk hadden besproken. En nog één ding. Het hangt ook heel erg van de sport af. Zwemmen is een hele technische sport waar gevoel voor het water heel belangrijk is. Dus dat zou ik het langste blijven doen. Dat kan je natuurlijk wel in het volume wat terugschroeven. Maar dat zou ik echt nog een dag voor de wedstrijd, 2 dagen voor de wedstrijd nog wel willen doen. Ja. Fietsen ook. Nou is fietsen natuurlijk qua gevoel niet zo belangrijk, maar fietsen is het minst belast van natuurlijk de meeste onderdelen. Dus dat kan je ook nog wel het langst voordoen. En je ziet ook dat een taper bij puur fietsen, dat ook weer heel anders is. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het wielrennen, soms ontkom je er ook niet aan omdat ze koers hebben. Maar je ziet bijvoorbeeld in de grote klassiekers in het voorjaar, als ze bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen rijden, dan rijden er heel veel woensdag nog dwars door Vlaanderen. Ja? En die race is ook niet voor niets 180 kilometer, omdat dat een mooie afbouw is naar de ronde toe. Mm-hmm. En sommige kiezen pakken dan een week van tevoren alleen de E3-prijs mee, of Gent-Wevelgem op zondag, en dan bouwen ze af naar de ronde. En hetzelfde geldt met de Waalse Pijl op woensdag voor Luik-Bastenaken-Luik. Mm-hmm. Maar met wielrenners die trainen toch nog wel echt lang door. Ja, en als ze die wedstrijd niet zouden doen, zouden ze ook nog wel zo'n lange duurtraining doen. Mm-hmm. Maar dus per sport hangt het nog, is het meest af. Ja, speelt daar ook in een rol. En met lopen maak je natuurlijk de meeste schade. Dus daar zou ik het meest in afbouwen om goed te herstellen.
Maar het feit dat mensen nu al in tapen zitten voor Weesp is een beetje overdreven. Dat is wat je zegt eigenlijk.
Dat is wel een beetje overdreven, ja. Okay. Ik zit nog in opbouwen.
Nee, maar ik heb een buurman die redelijk...
Echt waar?
Ja. Oh. Maar oké, dus dat is... Nou ja, goed. En dat taperen, dat is inderdaad persoonsafhankelijk. Hè. Ik vind dat wel lekker om in ieder geval tot een week voor het evenement wel even goed door te trainen. Maar dat is bij mij inderdaad vaak omdat de voorbereiding wat korter is. Misschien als je er wat consistenter traint, kan je misschien wat langer. Voor jezelf ook heb je daar vertrouwen in, zeg maar, dat die twee weken taper je goed doet. Maar ja, is het nou, want we hadden net over, vroeger was dat anders. Wat is daarin veranderd, zeg maar? Waarom deden ze dat vroeger niet, bijvoorbeeld?
Ja, dat weet ik niet. Ik was daar vroeger niet bij. Maar ik denk dat... Kijk, we weten gewoon nu een stuk meer dan vroeger. Hè? Mm-hmm. Er is gewoon veel meer wetenschap. Er is gewoon wetenschappelijke artikelen die bewijzen dat een taper zin heeft. Ik denk wel dat atleten die heel goed getraind zijn, die kunnen ook langer doortrainen. Want die herstellen ook beter en makkelijker. Ja. Dus ik denk dat bij marathonlopers of bij proftriatleten, dat die meestal een taper van zo ongeveer 10 dagen aanhouden. Dat ze echt gaan terugschroeven. Maar als je, wat ik net uitlegde, als je een 3-weekse taper doet, betekent niet dat die 3 weken voor de wedstrijd dat een rustige week is. Hè? Ja. Als je misschien normaal 20 uur doet, kan dat nog steeds 17 uur zijn of 18 uur. En dan ben je dus al aan het terugschroeven.
Ja, het is meer afbouwen.
Dus het is niet zozeer dat je dat het heel abrupt is. Hè. Uiteindelijk wil je ongeveer naar tussen de 40% en 60% van je trainingsomvang. Dus dan gaat ongeveer de helft eraf. Maar je probeert wel die intensiteit. En je weet het, als jij op zondag een wedstrijd hebt, dan lopen wij altijd op donderdag nog 10 keer 200 op de baan.
Ja.
Gewoon even om dat gevoel te houden van de intensiteit. Het is geen training meer. Dus je wil wel al je systemen blijven trainen. Je wil alleen niet meer de randjes opzoeken. Je wil het niet meer uitputten. Dus je wil niet meer beter worden, maar je wil het vasthouden.
Onderhouden.
Ja, en dat is heel belangrijk. En sommigen worden daar een beetje zenuwachtig van. En weer terugkomend op jou, en dan meen ik serieus, van door die wedstrijden die jij doet, wordt het natuurlijk wel een heel ander systeem met taper. Hè? We moeten veel meer kijken van, ja, wat past daar nog in? Ja, natuurlijk, Klassina-Veen wordt gewoon jouw wedstrijd van 2 weken daarvoor. Ja. Daar moet je van herstellen. Dan kun je misschien op woensdag, donderdag nog wat doen. En kijk, je wil natuurlijk ook niet met veel vermoeidheid en Weesp ingaan, niet zozeer vanwege die wedstrijd, maar meer omdat je niet het risico wil lopen dat je daar een blessure oploopt. Dus dat wordt gewoon je laatste intensievere prikkel. Die wedstrijd komt dan wat minder handig uit, maar ik zal niet ontkennen dat ik ook wel eens Weesp voor de Almere heb gedaan. Vind ik trouwens een hele slechte combinatie, Weesp Almere. Ik zou het niemand aanraden, zeker niet als je de halve doet.
Joost
Friedrichs. Maar maar goed, daar komt wel het een en ander bij kijken. Maar uiteindelijk, kijk, jij bent een recreant. Je doet dit omdat je het leuk vindt. En je wilt die dingen gewoon meepakken. En daar is ook wat voor te zeggen.
Dat zijn wedstrijden waar je eigenlijk het hele jaar naar uitkijkt. Daarvoor doe ik triathlon ook.
Jawel, maar je traint nu ook hele lange weken om in Almere op je best te zijn. Dus uiteindelijk moet je daar concessies in doen. En kun je het misschien de volgende keer... het wat handiger plannen. Misschien dat die Klassina-Veen er niet helemaal lekker in past.
Nee, goed, ik ben ingeschreven. Ik sta nog niet aan de start.
Dus nee, precies. Dus daar gaan we het zeker nog over hebben. Over die Hyrux gaan we het zeker ook nog hebben. Maar dat terzijde. Maar taperen dus. En ik denk dat dit voor heel veel mensen... Kijk, iedereen weet wel dat je iets minder moet doen die laatste dagen. Maar mensen vinden dat toch lastig. Hoe vind jij dat zelf eigenlijk?
Ik word daar ook wel een beetje zenuwachtig van, eerlijk gezegd. Daarom zeg ik, ik wil echt wel eigenlijk het liefst doortrainen tot een week van tevoren. En dan langzaamaan. Dan heb ik het gevoel dat ik er alles aan gedaan heb, zeg maar.
Ja.
En dan die laatste week wat afbouwen, dat begrijp ik ook wel. En dat vind ik dan ook wel lekker. Alleen... ook dat is. Ik kan mijn voorbeeld noemen. Dat ging naar Kopenhagen. En dan de zaterdag voor de race. Was bijvoorbeeld mijn dochter. Ja, dan gingen we naar Tivoli. Ja, dan loop je gauw al 10 kilometer. Ga je wandelen. Ja, en dat zit ook niet echt lekker.
Dan bedoel je niet Tivoli in Utrecht, toch?
Nee.
Het attractiepark.
Ja. Dus het zijn ook keuzes die je maakt. Soms is het gewoon even niet anders met het taperen. Dat het even niet lukt. Of op een andere manier. Maar ja, zeker als je wedstrijden in het buitenland doet. Dan ga je naar een plek wat je graag wil ontdekken, omdat je daar nog nooit bent geweest. En dan ga je toch soms wat te veel lopen voor zo'n race. En dat,
dat daar is leer je wel zeker van, ook niet handig. Dat probeer ik altijd wel meer na de wedstrijd te doen, maar dat kan ook niet altijd.
Nee.
Het fijne van een wedstrijd in het buitenland vind ik wel inderdaad, dat je die laatste week, dan ga je naar die wedstrijd toe. Dus dan ben je ook een beetje bezig met die reis en met je spullen pakken en dergelijke, waardoor je sowieso al minder tijd hebt om te trainen. Ja. Als ik al meer doe, dan word ik wel onrustig op de bank, hoor. Dus... Je moet het toch doen. Je wilt toch fit aan de start staan. En iedereen kent dat gevoel wel. Dat je een keer een baantraining of een pittige looptraining moest doen. Of een pittige fietstraining moest doen. En dat je voelde gewoon aan je benen dat je niet helemaal hersteld was. En hoe moeizaam zo'n training dan gaat. En dat is absoluut niet wat je wil op een wedstrijddag. Dus
Nee, dat is absoluut waar. Almere is al inmiddels, wat is het, over 4 weken, denk ik? 4, 5 weken? 4,5 week. Kijk jij, je doet niet mee, maar kijk je uit naar die wedstrijd?
Zeker, ja. Ja, ik sterker nog, dit gaat een van de... was ik vorig jaar? Nee, vorig jaar was ik er niet bij. Nee, vorig jaar was een van de eerste keren sinds jaren dat ik niet had meegedaan. En toen was ik er ook niet. Dit jaar ga ik er wel zijn, maar... Ja, het is toch altijd een mooie wedstrijd.
Ja, voor mij zijn... Ik heb even gekeken, maar ik zie nog geen lijst met pro's die daar aan de start staan. Ik ben heel benieuwd welke pro's daar vanuit het buitenland ook aan de start staan.
Ja.
Voor mezelf is het ook wel echt wel een wedstrijd weer om naar uit te kijken. Het is... het blijft toch een bijzondere wedstrijd. Hè,
dat voor jou is het precies andersom. Hè? Jij bent er eigenlijk altijd, maar je doet niet vaak mee. Je hebt het één keer gedaan?
Ik heb één keer de hele gedaan, één keer de halve en één keer de hele gedaan. Toen eigenlijk van tevoren al wist dat niet helemaal ging lukken. Dus al uitgestapt met een blessure. Nu zou dat wel goed moeten komen. Dat ik weer een beetje fit aan die start sta. Dus dat zijn altijd wedstrijden om in zo'n jaar echt wel naar uit te kijken. En is het niet als deelnemer, maar ook gewoon als iemand die als toeschouwer is. Dit is echt wel triathlon op hoogste niveau natuurlijk. En...
En het is gewoon de grootste wedstrijd in Nederland natuurlijk ook, hè?
Ja.
Dus dat sowieso.
En dat doen we met de podcast natuurlijk ook altijd, hè? De Almere specials, die hebben we afgelopen jaar ook gedaan. Die wordt altijd heel goed ontvangen door de luisteraars. En die gaan we dit jaar ook weer doen, hè?
Ja.
Dus de luisteraars, mochten jullie iemand hebben die denkt van... Nou, die wil ik echt wel een keer horen in de podcast, laat het weten. Dan kunnen we daar nog stappen op ondernemen. We hebben zelf uiteraard ook wel een lijstje gemaakt met namen die we heel graag...
En vooral willen we wat namen gaan spreken die we nog niet vaak in de podcast hebben gehad. Ja. Natuurlijk gaan we de pro's die starten ook voor de microfoon proberen te krijgen. Hetzij kort, hetzij wat langer. Ja. Maar ook wat mensen uit het verleden die echt mooi over die wedstrijd kunnen vertellen.
Ja.
Maar eerst ook nog Rick van Tricht binnenkort.
Ja.
Want die gaat natuurlijk de selectie bekendmaken.
Ik ben zeer benieuwd. En ook zijn overwegingen. En we gaan ook vragen natuurlijk. Het is zijn laatste jaar als bondscoach. Hoe dat gegaan is. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Wat nu de beweegredenen zijn geweest. En wat ook de koers zal zijn vanuit de MTB daarin. Dus voor mij zijn we er wel, Stef.
Ik denk het ook. Mooi weekend voor de boeg. Drie grote wedstrijden. En die vallen alle drie op een andere dag. Dus vrijdag, zaterdag,
lekker
zondag.
Genieten. En waar vanavond eerst?
Ja, ik denk dat het een heksenketel gaat worden. Ja, dat gaat. We gaan het zien.
Ja. Hey, tot volgende week.
Tot volgende week.